Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio, de dag van de ZZP'er. Live vanuit Hart van Holland in Nijkerk. Hoor je bij De Ondernemer op New Business Radio. Met Jonathan van Noord en Roland Tameling.
Het is 1 uur, net na lunchtijd. En leuk dat je nog luistert naar De Ondernemer Live vanaf de dag van de ZZP'er. Komend uur duiken we weer in de grootste uitdagingen waarmee ZZP'ers te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan beroepsaansprakelijkheid, maar vergeet bijvoorbeeld ook niet cybersecurity. Dat allemaal dit uur in De Ondernemer Live. Ja, en tijdens deze dag van de ZZP'er combineren we opvallende items. Het is nog even wachten op onze tweede gast, maar de eerste die zit er al wel. En dat is namelijk Martin van Kranenburg. Martin, welkom.
Ja, superleuk.
Ja, vertel even in het kort wie je bent, wat je doet.
Martin van Kranenburg, ik ben docent neuromarketing, AI en ChatGPT. En ik train ondernemers, marketeers om onweerstaanbare teksten te maken. En nu doen ze dat met ChatGPT.
Ja, jij bent vooral ook de schrijver van het boek Schrijven voor het Brein, toch? Als ik mij niet vergis.
Nee, absoluut. Schrijven voor het Brein, ja, daar leer je het spel. Daar leer je het fundament. En met Schrijven voor het Brein leer je eigenlijk teksten te schrijven. Waardoor je eerder een ja krijgt op jouw verzoek. Waardoor je mensen meekrijgt. En dat geldt voor alle teksten. Voor offertes, het maakt niet uit. En het mooie is ook nu in deze tijd met ChatGPT. Als jij snapt hoe het werkt, dan is ChatGPT een versneller. Weet jij niet hoe je een goede tekst moet schrijven of beoordelen? Nou, dan wordt het een heel lastig spel, maar daar gaan we het over hebben, denk ik.
Ja, nou ja, inderdaad. Want heb je je keynote al gedaan of moet die nog komen?
Ik moet hem nog zo doen.
Ja, je moet nog zo komen. Dan ben ik toch wel benieuwd, gewoon de meest gestelde vraag die jij vanuit ondernemers krijgt.
Ja, de meest gestelde vraag, hoe schrijf ik een goede prompt? Dat is echt de meest gestelde vraag. En dan zeg ik...
Even voor de mensen die nu denken, prompt?
Ja, een prompt is een instructie die je geeft aan ChatGPT. Bijvoorbeeld, ChatGPT, ik wil dat je een blog schrijft voor De Ondernemer Vandaag. Jij bent een van de beste redacteuren van onze afdeling. Het blog wat je moet schrijven gaat over het verslag van Martin. Van het boek over Schrijven voor het Brein. En je gaat zeg maar... dat installeren en dat is een prompt. Dus je geeft een instructie. Maar het kan ook zijn, schrijf een artikel over. Het punt is, ChatGPT is een soort, je kan hem zien als een tweede brein. Dat wordt ook de titel van vandaag, ook de titel van het tweede boek. Maar je moet het zo zien, je moet hem voeden. Je moet hem voeden en opvoeden.
Maar dat voeden, dat klinkt ook bijna heel menselijk hoe je dat doet.
Ja.
Nee. Je spreekt hem echt aan alsof je een collega bijna aanspreekt.
Ja, en dit is wel het dubbele. Je mag ChatGPT niet zien als een mens. Het is een computer wat op basis van de instructies, en dat noem je een prompt, het volgende woord in een zin voorspelt. Maar als jij heel weinig context geeft, ja, dan gaat hij gewoon wat ratelen en dan gaat hij gewoon wat zeggen. Dus dat voeden is essentieel. Je moet hem voeden met de juiste bronnen en je moet hem opvoeden met de juiste instructies en dat is prompts. Dus hij heeft, je moet echt snappen dat hij context nodig heeft. Dus als ik schrijf voor De Ondernemer een artikel, wat is het verschil tussen neurocopywriting en copywriting? Dan komt er een heel Amerikaans, schreeuwerig, hoofdletters daar her en der, komt er een artikel uitrollen. Maar dan is je vraag verkeerd. Dus je moet hem veel meer duiding geven en in een rol zetten. En dat is hoe je het moet gebruiken.
Ik vind het wel opvallend dat je hebt een boek geschreven dan Schrijven voor het Brein. Daar leer je dus mensen echt daadwerkelijk schrijven. Ja. En dan heb je nu een tool, ChatGPT, waar je dat eigenlijk niet meer voor nodig hebt. Snap je dat een beetje dubbel aanvoelt?
Nee, mensen denken dat zo is. Maar even onder ons. Stel je voor, ik ben geen programmeur. Er is een tool waarin ik sneller kan programmeren. Dan heb ik die tool. Ja, wat denk je zelf? Ga je daardoor betere code schrijven? Nee.
De basis moet je nog kennen, wil je zeggen?
Dat is met alles zo. En wat ik nu continu zie op LinkedIn, wil je mijn 400 prompts hebben? reageren op ik wil dat. Het onbewuste brein vindt dat heerlijk. Je hebt er niks aan. Je moet met het, en dat is ook wat komt in het tweede boek. Het boek ChatGPT als tweede brein is er juist voor mensen die het spel snappen. Die schrijven voor het brein snappen. Ik heb het ook weer, we hebben nu 3000 leden. Het boek is 6000 keer verkocht bijna. Voor hun heb ik het geschreven. Maar iemand die geen kennis heeft, dit is ook onderzocht hè. Als iemand met weinig kennis met een tool gaat werken en hij weet niet waar hij op heeft, dan gaat hij meer kapot maken. En dat is wat er gebeurt.
Wat merk je van het gebruik van ChatGPT bij ondernemers en misschien wel specifiek bij ZZP'ers?
Het verschil is enorm. Ik heb ondernemers, daar is het hele team, die werkt al AI-driven. Die hebben van hun eigen werkzaamheden, wat repeterend is, hebben ze ChatGPT's voor gebouwd. Dus je moet eigenlijk zien dat het hele team heeft zichzelf al gekloond. En die hebben al, ik weet niet of jij weet wat GPT's zijn.
Tell me.
Nee, een GPT is eigenlijk een assistent. En als je een prompt vaker gebruikt, kan je daar een assistent van maken. In 3 maanden tijd zijn er meer dan 3 miljoen ChatGPT's gebouwd. En ik zie het verschil enorm, want het is jouw assistent. Ik heb bijvoorbeeld al voor mezelf, ik ben bezig met het tweede boek. Ik heb al een AI-redacteur die heel mijn boek snapt. Ik geef hem een tekst, hij haalt mijn spelfouten eruit. En je kan dus jezelf klonen. En dat is wat ik het grote verschil zie. Ik zie ondernemers, die hebben nog nooit een prompt geschreven. Mind you, hè, we zijn al 1,5 jaar verder. De grootste ontwikkeling ooit. En die weten dus niet waar ze over praten. Moeten er wel beslissingen over nemen. En ik zie maar ondernemers die het omarmen. En het mooie is, die mensen blijven daar werken, maar ze doen heel andere dingen. En veel efficiënter, veel effectiever, veel slimmer.
In de intro zei ik het al eventjes dat we een combinatie hebben van misschien wel twee uitersten. Wat ook aangeschoven is, je zal hem bijna vergeten. Jan-Willem van Es van verzekeraar Hiscox. Jan-Willem, welkom.
Ja, dank je.
Om toch even het bruggetje te slaan. Jouw bedrijf, maken jullie gebruik van ChatGPT?
We zijn er mee aan het starten, ja. Absoluut. We kijken inderdaad wat de mogelijkheden zijn van dit soort nieuwe technologie op de achtergrond. Die meekijken, meeluisteren en daar stukjes advies in geven. Ja.
En heb je een voorbeeld van hoe jullie dat bijvoorbeeld toepassen?
Dat vind ik zelf een hele lastige hoor. Want het zit echt helemaal in de operationele zaak. Nou, we zijn een Engelse organisatie en we zijn nu in Engeland ermee begonnen. Dus het heeft nog geen directe transitie naar Nederland.
En uit eigen interesse gebruik je het bijvoorbeeld wel eens als je...
Ja, zeker wel. Ik kijk wel eens mee van wat gebeurt er nou als ik bepaalde termen invul. Ik vond het heel interessant om te horen hier met stukjes coderingen van wat komt er dan uit. En de ervaring is inderdaad wel als je te weinig invoert dat er dan een hele hoop alle kanten op schiet. Terwijl als je dat wat specifieker gaat maken in bepaalde richtingen. Nou, denk bijvoorbeeld aan ZZP'ers en aansprakelijkheid. En je voert daar steeds meer aan toe. Dat het dan steeds meer zin gaat krijgen wat eruit komt. Ja, absoluut.
Martin, welke tip wil jij de zaal meegeven?
Ja, de belangrijkste tip is meebewegen. Zorg dat het in je systeem komt. Zorg dat je het elke keer gebruikt als je nieuwe content gaat maken, wat het ook is. Je moet het nu omarmen en je moet het gaan proberen. Je moet fouten maken, je moet experimenteren. Hoe langer je wacht, hoe minder je leert. En als je niet meebeweegt, dan zet je jezelf buitenspel. En dat zie ik echt gebeuren. Hè? Ik zie bij bedrijven waar ze bijvoorbeeld, we mogen het niet gebruiken. En dan ben je bijvoorbeeld communicatiespecialist. En als je al 1,5 jaar dit niet hebt geleerd. En je wil daarna in een functie, een commerciële functie, buiten de bank. Dan heb je 2 keuzes. Dan kan je of bij de bank blijven. Of je kan bij de Belastingdienst gaan werken. Maar in de commerciële omgeving kom je er niet meer in. Het is het meest belangrijke dat je leert snappen wat het is. Je moet ook weten waar helpt het je wel en waar helpt het je niet. En dat moet je het systeem gaan snappen.
Maar Martin, toch even advocaat van de duivel. Want ik kwam laatst op LinkedIn notabene een hele mooie post tegen van iemand. En die zei van, pak een beetje 20 jaar geleden was het woord robotisering was een ding. Toen was het echt van, als het bedrijfsleven robots niet gaat omarmen, dan ben je echt gezien 10 jaar later. Ik ken het nog wel van een jaar of 10 geleden had je Internet of Things. Dat dus je koelkast, daar kon je mee connecten, daar kon je mee praten. Die persoon van die post, die zei eigenlijk, AI, dat is ook wel een beetje te vergelijken met van die termen. Het wordt heel fatalistisch gemaakt. Als je nu niet instapt, dan kan je het vergeten. Hoe kijk jij naar, of hoe reageer je op zo'n persoon die dat stelt?
Nou, kijk, ik probeer altijd de ander te begrijpen. En kijk, je moet niet bang zijn voor AI. Maar ik zou als docent als de dood zijn van iemand die nu... Ik heb een online training over copywriting. De meest gestelde vragen wijzen, hoe leer ik schrijven met ChatGPT? Als wij niet waren gaan meebewegen, dan kan ik de token wel sluiten. En ook voor een makelaarketen, je moet kijken, voor een makelaarketen, ik zal een voorbeeld geven. Die makelaars moesten dan, hun vak is een huis verkopen. Zij moeten dan die tekst schrijven, vinden ze niet leuk, zitten typfouten in. Daar hebben we een prompt voor geschreven. Dus daar hebben we wel 8 uur over gedaan. We hebben de doorlooptijd van 1 uur en 50 minuten teruggebracht naar 20 minuten. Honderden huizen per jaar. Dus als jij dan die concurrent bent die nog steeds met 1 uur en 50 minuten bezig gaat. En het duurt 2 weken. En die andere zegt maar binnen een dag. Je hebt een goede tekst. Foutloos. Ja, ga er maar aan staan.
Ja, duidelijk verhaal. Jan Willem, ik ga nu even naar jou en dan gaan we het over een hele andere boeg gooien. Namelijk over beroepsaansprakelijkheid. Dat is het thema wat bij jullie hier als standhouder en aanwezig hier op de dag van de ZZP'er centraal staat. Kan je even uitleggen wat dat nou precies is?
Ja, dat kan ik altijd proberen. Hè. Je hebt een aantal, wat mensen altijd heel vaak door elkaar halen, is aansprakelijkheidsverzekeringen en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Maar bij aansprakelijkheidsverzekeringen, dat heeft... Nou, 9 van de 10 bedrijven had het wel op orde. En dat gaat met name over, maak ik iets stuk wat van een bedrijf is waar ik bijvoorbeeld werk. Laat ik een laptop vallen of een telefoon vallen. Gaat die stuk, dan is die wel gedekt. Beroepsaansprakelijkheid gaat veel meer over de financiële schade. Dus ik heb een opdracht, die voer ik uit. Mijn opdrachtgever is ontevreden. En die zegt van, ja, ik heb je daar zoveel voor betaald. Je hebt zoveel aan mij beloofd. Dat kom ik nu op jou verhalen. En een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat wij als verzekeraar naast jou gaan staan als ZZP'er. En het samen met jou opnemen tegen je opdrachtgever of tegen de aansprakelijkheid.
Hoe erg leeft dit onderwerp bij ZZP'ers?
Ik denk wel dat het een onderwerp is wat zeker leeft. Het ligt er een beetje aan waar je zit in de fase van je bedrijf. Als je net begint, dan komt het wel voorbij, speelt het wel een beetje.
Is elke verzekering te duur?
Is elke verzekering te duur, inderdaad. Vaak zie je dat na 2 jaar wat serieuze reformen gaat aannemen. En dat mensen erover na gaan denken. Ik vind nog altijd wel, want we weten dat ongeveer minder dan de helft verzekerd is voor beroepsaansprakelijkheid. En ik ga nu niet zeggen vanuit de verzekeraar, dat vind ik te weinig. Maar als ik het als persoon bekijk, is dat echt te weinig. Want mensen lopen echt serieuze risico's. En het hoeft niet alleen te gaan over grote hoeveelheden geld. Maar ik weet namelijk ook, als je als ZZP'er hard werkt en maar een schadetje hebt van 10.000 euro, dat het nog steeds wel 10.000 euro is. En ook dat soort schades zijn gewoon gedekt.
Dus, heb je een voorbeeld uit de praktijk van hoe jullie hebben kunnen helpen bij een arbeidsconflict?
Zeker dat we die hebben. Leuke vraag. Ik heb het net over communicatie en over stukken tekst. Wat ik daarvan al weet, is dat een van onze cliënten gewoon een hele domme tikfout in een brochure heeft gemaakt. Die brochure is netjes heeft laten drukken voor haar opdrachtgever. De opdrachtgever ziet dat en die zegt, ja, maar hier betaal ik niet voor. Dus druk ze maar opnieuw. Nou, dat was een totale drukoplage van 12.000 euro. Ja, daar kan je zeggen van, ja, 12.000 euro, we hebben het over. Maar voor een ZZP'er is dat gewoon heel veel geld.
Maar dan ben ik toch benieuwd, zonder het extreem juridisch te maken, hoe kunnen jullie dan helpen? Want ik snap ook wel de opdrachtgever die zegt, had het even door ChatGPT gehaald.
Ja, precies. Dat is een hele leuk. Nu wordt er nog steeds wel veel geredigeerd, denk ik, met ChatGPT. Maar dat is misschien niet in de tikfouten, maar wel in de wat voor teksten je wil. Heel eenvoudig, de 12.000 euro betalen. Dat doen we als verzekeraar dus ook. Dus het moet opnieuw gedrukt worden. En wij zorgen dat die drukkosten netjes betaald worden aan de drukkerij.
Want dit is dan een dusdanig een menselijke fout die kan gebeuren.
Ja, die en kan
dan
gebeuren.
Ja.
Ja. Ja. Dus het geeft gewoon een stukje zekerheid. En dat je minder zorgen hoeft te maken over eventuele gevolgen van het uitvoeren van je vak. Dat is eigenlijk waar het mee te maken heeft.
En merk je dat dit top of mind is bij ondernemers?
Nee, dat is het niet. Vaak gaat het pas spelen op het moment dat je een keer mee geconfronteerd wordt. Ja. Of iemand die je kent wordt ermee geconfronteerd. En dat is ook logisch. Ik bedoel, je bent bezig met je onderhoudsvoorziening. Dus wat je eerste prioriteit is zorgen dat je die opdrachtgever werkgevers hebt, zorgen dat je je centjes verdient. En dat vind ik ook heel normaal. Alleen het zijn wel dingen waarbij je over na moet denken. Immers, als je ergens gaat wonen, verzeker je ook je inboedel of je huis. Want als daar iets mee gebeurt, denk je ook van, vrek, had ik dat maar verzekerd. En dit is gewoon een stukje verzekering van je inkomen.
Ja. En is dit vanuit Hiscox ook wel bij jullie top of mind? In de zin van dat jullie hier dus echt bewust op focussen, op die ZZP-markt?
Ja, dat zijn we. Eigenlijk is dat de belangrijkste tak van mijn baan elke dag. We zijn elke dag bezig om te kijken van hoe kunnen we ZZP'ers daar nu mee helpen en over nadenken. Een van de volgende stappen die we gaan doen, dan licht ik misschien een beetje een klein tipje van de sluier op. Maar wij gaan kijken of we een soort van verzekeringsanalyse kunnen doen. Kan je gewoon verbellen of een toeltje voor invullen. Op welke manier ben ik wat verzekerd? Zitten er ergens hiaten? Wij zeggen niet dat je dat dan moet verzekeren. Helemaal niet. Dat is echt je eigen keuze. Niks is verplicht gelukkig in dit land wat dat betreft. Maar we kunnen je dan wel adviseren om te zeggen van ja, ik zou het maar wel doen, want je loopt best wel een risico.
Het lijkt me ook wel een lastige markt om te bereiken, omdat ZZP'ers zo versnipperd zijn. En het zijn allemaal eenpitters. Dus als je er eenmaal eentje over hebt gehaald om die verzekering te nemen,
naar de volgende.
Ja, dan heb je er pas eentje.
Ja. Nou, soms zitten ze in brancheverenigingen natuurlijk. Ja. Dus daar kijken we, daar zijn we natuurlijk ook altijd naar het werk. Maar het is inderdaad een verhaal waar je heel lang elke dag mee bezig bent. Misschien hebben jullie ze wel gehoord, radiocommercials gehad de afgelopen tijd. Waarin we ook dezezelfde groep mensen proberen te benaderen. En heel veel andere dingen gebeuren natuurlijk online. Je weet wel wie je doelgroep is. Dus je kan er ook heel goed specifiek op focussen door online activiteiten.
Nou ja, we zitten hier nu met een neuromarketeer aan tafel.
Ik heb heel goed geluisterd, ja.
Martin, de eerste dingen die bij jou te binnen schieten om dus zo'n doelgroep te bereiken met beroepsaanspraak. Verzekeringen.
Nou, ik denk, kijk, het brein kan geen tekst onthouden, wel verhalen. Dus als je dit verhaal hoort, dan denk je ook, ja, weet je wel, dit moet je delen waar mensen zijn. Dus op LinkedIn. En dat echt, ik geloof ook helemaal wat je zegt, hè, als mensen het een keer hebben meegemaakt, ja, dan is het top of mind. Dus ja, ik zou zeggen LinkedIn, daar moet je vooral zijn. En uiteindelijk wat je hier ziet, ik heb ook heel goed geluisterd over ja, hoe verleid je nou iemand. Er zit ook altijd een stukje angst in, dat is natuurlijk ook wel met verzekeren. En het zal mij een keer overkomen. Dus ik zat zelf ook toen ik zat te luisteren, denk ik, oké, oei, met die typfout. Ik ben geen eindredacteur. Maar je gaat je voor jezelf wel even na. Dus het is denk ik wel goed om ermee bezig te zijn.
Dan heb ik toch nog een laatste vraag voor jou, Martin. Ja. Als we het dan hebben over jouw keynote die je straks gaat geven. Bereid je je tekst en je inhoud nou anders voor als je voor ZZP'ers spreekt? Wat is nou echt dat specifieke verschil ten opzichte van bijvoorbeeld als je voor een groep verzekeraars dan staat?
Nou kijk, het andere verschil is, je moet je echt inleven in de lezer. Nou, daar gebruik ik ook ChatGPT voor. En dan zeg ik, hey ChatGPT, ik moet spreken. Ik moet spreken op de dag van de ZZP'er. Geef mij de 20 belangrijkste vragen die ZZP'ers op dit moment hebben over ChatGPT. Je wil niet weten, ga deze prompt maar eens proberen. En die krijg ik. Dus dan krijg ik alle vragen. Het is mijn beste assistent. Maar hoe ik me echt voorbereid, dat heb ik een beetje van Remco Klaassen. Ik begin pas als ik het voor mezelf scherp heb. Wat wil ik, de mensen die nu in de zaal zitten, ZZP'ers. Wat moeten ze doen? Wat moeten ze laten en wat mogen ze nooit meer vergeten? En vanuit daaruit ga ik een presentatie aan opbouwen.
En dat is dus altijd eigenlijk anders?
Dat is altijd anders. Want kijk, als ik nou voor een team van de ondernemer, voor 8 marketeers spreek, die hebben hele andere vraagstukken. Ja. Dus daarom, de rode draad is altijd hetzelfde. En dat vind ik ook wel het mooie met ChatGPT, hoe ik hem insteek. Ik begin niet met, ik heb een middel en ik ga ermee spelen. Nee. Daar begonnen we net ook mee met het gesprek, hè, van hoe schrijf je een prompt? En zeg ik, dat is de verkeerde vraag. De vraag die je moet stellen, als de ondernemer dat zegt, hoe schrijf ik een prompt die zo dicht als mogelijk tegen de gewenste uitkomst ligt? En dan is de vraag, kan je dat beoordelen? Kan jij beoordelen of deze landingspagina goed genoeg is? Of deze offerte goed genoeg is? Heb je daar criteria voor? En 9 van de 10 keer, en daar schrik ik soms al van, dan kom ik bij bedrijven en zeg we hebben geen criteria hoe wij dat beoordelen. Ik zeg, jongens, schiet mij maar lek. We kunnen daar ook wel gaan tafeltennissen. Maar je weet niet hoe je iets moet beoordelen. Je gaat daar iets in de machine stoppen, dat heet ChatGPT. Maar wat eruit komt, hebben jullie geen checklist voor. Nou, dus eigenlijk wat we doen, dan gaan we even een stap terug. Dan gaan we naar schrijven het brein. En dan gaan we zeggen, oké, we gaan eerst eens beoordelen, naar de criteria kijken. En als je die criteria hebt, dan pas kun je weer opnieuw. Oké, hoe kan dit middel mij nou helpen om sneller, beter mijn werk te doen? En zo moet je het inzetten.
Kijk jongens, hebben we toen nog een soort mini-college gehad. Kijk. Van schrijven voor het brein met ChatGPT. Ja jongens, we moeten afsluiten. Gezien de tijd mag ik jullie hartelijk danken. Martin van Kranenburg en Jan-Willem van S.
De dag van de ZZP'er. Bij De Ondernemer. Live vanuit Hart van Holland in Nijkerk. Op Nieuw Business Radio.
Je ziet de berichten steeds vaker. Bedrijf gehackt, ransomware, data gelekt, gaan zo maar door. Maar is dit voor mij als MKB'er wel van toepassing, laat staan als ZZP'er? Ja, dat is toch eigenlijk iets voor grote bedrijven met veel geld. Of toch niet? Erwin Sprenger, cybersecurity expert bij KPN, is hier om te informeren. Maar ik denk ook wel een klein beetje om te waarschuwen, of niet Erwin?
Ja, zeker. Het waarschuwen, dat is denk ik het meest belangrijke. Dus besef jezelf dat je inderdaad ook een slachtoffer kan zijn. Dat je inderdaad het target kan zijn van cybercriminelen. En dat is iets wat heel veel ZZP'ers op dit moment nog missen. Want die zijn gewoon continu bezig met het opzetten van hun eigen bedrijf. Het draaiende houden van hun eigen bedrijf. En ik wil niet bang maken, maar ik wil gewoon wakker maken.
Laten we heel even bij het begin beginnen. Want ik vind cybersecurity, cybercrime altijd zo'n containerbegrip. Aan de ene kant denk ik dan aan Russen die grote bedrijven hacken. De KNVB onder andere, grote banken. Maar ja, dus, er zit denk ik ook een heleboel tussen dat. Kan je een voorbeeld geven van eigenlijk cybersecurity en cybercrime waar een ZZP'er mee te maken krijgt?
Jazeker. Er zijn een aantal hele simpele dingen waar een ZZP'er tegenaan kan lopen. En eigenlijk dezelfde risico's loopt die als een gemiddelde consument. Je kan een mailtje krijgen dat je denkt van, hey, ik krijg een mailtje. Of je krijgt een sms'je van een pakket wat bezorgd wordt. Dat krijg je als ZZP'er. En ja, daar trap je in, want je moet je gegevens achterlaten. Of je krijgt een mailtje waarbij je per ongeluk op een linkje klikt.
De phishing mails zijn dit, geloof ik.
Ja, de phishing mails, maar ook de mails die ervoor zorgen dat je computer besmet wordt. En die risico's, die loop je net zo goed als grootzakelijke bedrijven. En dat is iets wat je moet beseffen. Je bent als ZZP'er gewoon net zo kwetsbaar. En beter nog, kwetsbaarder. Want grote bedrijven die hebben zich behoorlijk beveiligd. Die hebben eigen teams, die hebben software, die hebben beveiligingsmaatregelen. En vooral ook hun personeel weet hoe te handelen.
En heb je voor ons wat cijfers om het een beetje te duiden? Van als je het hebt over cybergevaar, hoe groot is dan het deel wat grootzakelijk is? En hoe groot is het deel wat richting het MKB gaat?
Voor Nederland zijn er geen cijfers beschikbaar. Tenminste, die heb ik niet. Maar ik weet wel dat de verschuiving enorm plaatsvindt. Vroeger was het 70% grootzakelijk. En de rest was consumentenmarkt en ZZP'ers en MKB'ers. Dat begint heel erg de andere kant op te gaan. Dus dat de 70-80% misschien wel voor ZZP'ers en MKB'ers gaat gelden.
En waarom is die verschuiving gaande?
Ja, wat ik net al aangaf is dat grootzakelijk, dus de grote organisaties, de banken, de verzekeraars, de productiemaatschappijen, die hebben zichzelf beveiligd. Ja. Die zijn door schade en schande wijs geworden of misschien ook wel geïnformeerd. En die hebben goede projecten opgezet waarbij ze firewalls in een netwerk hebben neergezet. Ze hebben mensen die de IT beheren en continu controleren. En zij zijn eigenlijk bezig met het continu beveiligen van hun voordeur. En omdat het moeilijker is geworden, denken de criminelen nu, ja, waarom zou ik heel veel moeite stoppen in de kans dat ik misschien iets niet voor elkaar krijg, als ik ook op een makkelijkere manier een ZZP'er of een MKB'er aan de haak kan slaan.
En dan even plat gezegd, 20 ZZP'ers maakt één grootzakelijk bedrijf.
Exact, dat is precies de reden. Plus daarbij komt ook nog dat door alle automatisering, door kunstmatige intelligentie, maar ook alle automatisering, maakt het heel makkelijk om 100 mensen in één keer aan te schrijven, in plaats van al je focus te richten op dat ene grote bedrijf. Je drukt op een knop en je kan aan de slag.
Heb jij een voorbeeld uit de praktijk om ons toch een beetje bang te maken van wat jij in jouw werk bent tegengekomen van cybergevaar bij een ZZP'er of bij een heel klein bedrijf?
Jazeker. Ik heb uit een kennis van mij, die heeft een juwelierszaak. En gedurende COVID kon hij zijn zaak niet openen. Dat was echt wel een probleem. Dus hij dacht, ja, ik heb allemaal horloges, die zijn best wel trendgevoelig. Hoe moet ik dat spul verkopen? En toen dacht hij van, nou, misschien kan ik een link maken. Ik verkoop het op eBay. Nou, dan heb je hele mooie interfaces, API's. Op een gegeven moment kreeg hij een e-mail van eBay. Toen dacht hij van, hey, e-mail van eBay, ik druk erop. En op het moment daarna was zijn hele omgeving versleuteld. Omdat hij het vertrouwen had dat hij met eBay goed zaken kon doen. Maar dat mailtje was niet van eBay. Hij had het gelukkig goed voor elkaar. Hij had een backup.
Want ja, hij kende jou.
Hij kende, inderdaad. Hij kende mij. Hij had het goed voor elkaar. Hij had een backup. En hij ging, hij bestelde een nieuwe PC, zette die backup terug en was één dag werk kwijt. En dat is even zuur. Maar aan de andere kant, als hij dat niet had gedaan, had hij misschien een week niet kunnen verkopen. En zeker toen in die tijd van COVID was elke euro die hij binnen kon halen, was goed.
Toch klinkt dit eigenlijk altijd ook wel een beetje, en we sorteren even voort op de mogelijke oplossingen, dat het toch altijd wel mensenwerk blijft.
Een groot deel is mensenwerk. Je bent zelf, ik zeg altijd, je bent zelf je eigen beveiligingsmiddel. Je bent zelf je eigen firewall. Jouw eigen intelligentie moet je altijd gebruiken en zeggen van, hoe kan ik ervoor zorgen dat, en vertrouw ik dit? Heb ik wel een verbinding met dit bedrijf? Verwacht ik een pakketje? Al dat soort zaken moet je jezelf afvragen. En dat is de eerste stap van mensenwerk. Dus dat is zo.
Ik vond het zelf een hele opvallende. Die zag ik ook op social media rondgaan. Volgens mij was het vorige week of de week ervoor. Een sms-bericht van dat mensen een pakketje bij de douane hadden staan. Ja. En dat ze even een x-bedrag moesten overmaken. En dan kon dat pakketje doorgaan. Ja, mensen kopen zoveel online, ook uit het buitenland, dat je, ja, moet je daar al wat achter bedenken.
Ja, maar je moet je dat ook altijd afvragen. Zou de douane een sms'je sturen? Dan is daar het antwoord eigenlijk al op nee. Want je hebt nooit eerder een... overheidsinstanties doen alles via de officiële instanties. Die sturen of een brief of het gaat via de Mijn Berichten app. Je krijgt nooit sms'jes van de Belastingdienst.
Maar het viel me op. Ja. Ik zag het op Instagram of op X, op voormalig Twitter. Ja. Hoeveel mensen toch de vraag stelden, goh jongens, moet ik dit nou vertrouwen?
Ja, nou ja, op zich is dat ook goed dat ze zich dat afvragen. Ja. Want zodra je eigenlijk het punt hebt van, hey, ik vertrouw het niet, dan ben je al bezig met het bewustzijn. Want als je er klakkeloos op klikt, dan is het al te laat. Maar zodra je denkt van, ik vertrouw het niet, en dat zie ik aan mensen in mijn omgeving. Mijn moeder, mijn dochter. Mijn dochter stuurde me gisteren nog een mailtje. Ik krijg dit mailtje. Klopt dit wel? En dat is dan iemand die jong is en best wel veel ervaring heeft, maar die doet toch de dubbelcheck. Nou, omdat je die dubbelcheck doet, ben je al bezig met je awareness.
Maar we hebben niet allemaal een Erwin Sprengers in de, op de sneltoets. Hoe zorg je er dan voor dat je toch zeker weet waar je op klikt?
Ja. Er zijn een aantal hulpmiddelen. Ik zeg ook in het verhaal wat ik straks ga vertellen tijdens mijn presentatie is, vraag je altijd af, heb ik een verbinding met dit bedrijf? Verwacht ik een pakketje? Ken ik deze persoon? Als dat allemaal goed is, dan kan je nog kijken van waar komt dat mailtje vandaan? Je moet je eigenlijk bij elk ding afvragen, vertrouw ik dit wel? En dan word je misschien wel heel erg paranoïde. Maar wil je het risico gewoon niet lopen, is dat wel de beste oplossing.
En wat ik ook denk, vooral als het gaat misschien wel over bankzaken, gewoon even opbellen van klopt dit?
Ja, nou ja, en dat is iets wat banken ook zeggen. Van als jij gebeld wordt door de bank belt jij nooit zomaar. De bank zal je ook geen sms'je sturen. Dat is echt, dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Dus als je iets krijgt, zeker van je bank of van de overheid, ja, dan moet je altijd al vragen, moet ik dit dubbel checken? Dus als iemand je belt die zegt van, er is rare activiteit op jouw bankrekening geconstateerd, zeg ik, mag ik jou terugbellen? Dan moet je alleen wel opletten, want tegenwoordig is de mogelijkheid om een telefoonnummer te spoofen, is heel erg makkelijk. Dus je kan heel makkelijk in je telefoon zien van, mijn bank belt. Maar ja, dan moet je wel net bij die bank zitten. Ik krijg ook regelmatig mailtjes. Dan zeggen ze van, wij van de Rabobank, je moet je pas vernieuwen. Ik heb helemaal geen rekening bij de Rabobank.
Nee.
Dat is een simpele.
Ja.
Maar als ik nou wel een rekening bij de Rabobank zou hebben en ik zie de Rabobank belt mij, maar dan ben je al geneigd tot. Bel terug als je twijfelt.
Dat is toch wel de tip dan.
Ja.
Wat merk je bij kleine ondernemers over dit onderwerp? Leeft het?
Vooral de angst en het gevoel van ik moet iets doen, alleen waar moet ik beginnen? Dat leeft er. Dus ze zien in hun omgeving, en je ziet het aan de tv, ik bedoel Dave Maasland die zit bij Football Insight, zit hier te vertellen en dat maakt de bereikbaarheid van dit product, van deze problematiek, maakt het groter. Dus ze zien dat er risico is, alleen ze weten niet waar ze moeten beginnen.
Maar ja, we hebben het nu wel gehad over check. Dat is vooral heel erg mensenwerk. Mm-hmm. Maar als we het even hebben, en dan moeten we het kort houden hoor, ook gezien de tijd, Erwin. Ja. Maar als we het dan meer hebben over bijvoorbeeld je site beveiligen, je social media beveiligen. Waar zijn dan de quick wins volgens jou?
De quick wins zijn wat mij betreft, zorg dat je zakelijk en privé scheidt. Zodat je niet het risico loopt dat je privé dingen doet die zakelijke impact hebben.
Even concreet?
Ja, een laptop alleen voor zakelijk gebruiken. Een e-mailadres alleen voor zakelijk gebruiken. Je mobiele telefoon misschien alleen voor zakelijk gebruiken. En dat is een hele belangrijke. Zorg dat je je softwarepakketten altijd update. Altijd updates uitvoeren. Zorg dat je je wachtwoorden niet overal hetzelfde houdt. Maar gebruik een wachtwoordmanager. Dat is een hele mooie producten en diensten die jou heel goed kunnen helpen. Zodat niet overal welkom 123 als wachtwoord ingesteld is.
En Erwin, tot slot, toch een Hollandse vraag. Is dat niet duur dan allemaal als je dat op die manier doet?
Nee, als je begint bij jezelf en de 15 basisregels die ik straks vertel doorvoert, dat kost je relatief weinig geld. Ik denk dat je voor tussen de 5 en de 10 euro per maand, dat je een hele mooie oplossing hebt die jou op basis goed beveiligen. 80% van de beveiliging heb je dan voor elkaar.
Kijk, bij mij is het in ieder geval top of mind. Ik denk na jouw keynote ook bij de rest van de zaal. Mag je hartelijk danken, Erwin Sprengers van KPN.
Dankjewel.
De dag van de ZZP'er bij De Ondernemer. Live vanuit Hart van Holland in Nijkerk. Op Nieuw Business Radio.
Ja, deze week was het groot in het nieuws. Het aantal ZZP'ers in Nederland, dat blijft toenemen. Inmiddels staan er ruim 1.250.000 zelfstandig ondernemers zonder personeel geregistreerd. En dat is verdubbeling van het aantal 10 jaar geleden. Hoe kan dat? Wat zijn de gevolgen? En hoe ziet de toekomst eruit? Ja, daar ga ik het komend kwartier over hebben. Onder andere met Jaap-Jan Brouwer van Stichting ZSO. Wat staat voor Zelfstandig Samen Ondernemen. Welkom Jaap-Jan.
Dank dat we hier acte présence mogen geven.
Ja, zeker weten. Even voor mijn beeld. Wat is Stichting ZSO precies?
Stichting ZSO heeft meerdere doelstellingen. Een van de belangrijke doelstellingen is helderheid schetsen in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Oftewel, is er echt sprake van zelfstandig ondernemerschap. Dat is een grijs gebied, kunnen we wel zeggen. Je ziet dat de wetgever weliswaar een aantal wetten in het verleden heeft gemaakt, maar eigenlijk dat niet heeft uitgebouwd. Zeker niet op het terrein van de zelfstandige werkende medewerkers. En dat maakt dat heel wat onzekerheden heeft voor allerlei mensen die gewoon graag hun dienst willen aanbieden aan derden.
Maar ja, Jan, moet ik jullie dan een beetje zien als een soort helpdesk?
Nou, in ieder geval, denk wel meer. Kijk, wat wij nastreven is dat wij komen tot een soort lijst van criteria, een soort kader. En als je zelf als ZZP'er daaraan toetst, dat je dan een beeld krijgt. Goh, ja, moet je zeggen, voldoe ik dan aan het ondernemerschap wat de Belastingdienst eist? Dus wat dat betreft best wel een confrontatie, want heel veel mensen die werken als ZZP'er. Aan de ene kant, aan de andere kant, als je het echt op een rijtje zet, ja, dan blijkt ze toch lang niet altijd aan alle criteria te voldoen.
Ja, ondertussen is ook aangeschoven, en dan maak ik mijn zin even af, Frank Alfrink, directeur bij ZZP Nederland. Welkom. Bijna. Frank. Ja, je ziet hem al, de microfoon, ja. Die is hem met dat mooie rode lampje. Ja, dan wil ik eerst even met Jaap-Jan en met Frank twee stellingen doornemen. Want ik zei het eerst al eventjes in mijn intro. Het aantal zelfstandigen is in 10 jaar tijd verdubbeld. Stelling 1. Frank, het is positief dat het aantal ZZP'ers in 10 jaar tijd is verdubbeld.
Ben ik op zich voor, als het tenminste echt zelfstandige ondernemers zijn. Want ik vrees dat er ook de ene kant vluchters uit werknemerschap zitten of mensen die gedwongen ZZP'er zijn. Dat zullen ze natuurlijk bij lange na niet allemaal zijn, maar ik ben wel blij met de groei aan zelfstandig ondernemerschap.
Jaap-Jan, hoe zie jij dat?
Ik vind dat zelfstandig ondernemerschap voor een deel een soort uit de rails gelopen beleid op het terrein van flexibilisering arbeidsmarkt. Dat is heel erg sterk doorgeschoten. Zelf voor mijn werk zit ik in de zorg en daar zie je dat eigenlijk ZZP'ers gewoon medewerkers verdringen. Overigens, dat ligt niet aan die ZZP's. Wat je vaak ziet in de zorg, dat zorgorganisaties gewoon niet de randvoorwaarden bieden die het voor mensen echt aantrekkelijk maakt om te blijven werken. He, dus er zit een soort wisselwerking tussen zowel opdrachtgever of werkgever en werknemer. Ja. Daar valt nog veel aan te doen. Dus mensen worden niet de organisatie uitgeraagd, dat is veel te dramatisch, maar dat speelt vaak wel een rol.
Maar bedoel je daar even mee dat je als ZZP-verpleegkundige gewoon veel meer kan verdienen dan in dienst bijvoorbeeld?
Nee, ik denk dat mensen gewoon graag zelf hun eigen tijd zou willen plannen. En allerlei andere secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld kinderopvang. Dat zijn hele eenvoudige maatregelen vaak die zorgorganisaties, maar ook andere organisaties niet nemen. En dan zeggen mensen, ja, ik wil gewoon zelf mijn eigen tijd kunnen plannen. Ik word ZZP'er. Dat ze dan wellicht meer gaan verdienen. Overigens de vraag of zij meer gaan verdienen. Maar ja, vaak verdienen intermediairs eraan. Dat is altijd het punt. Dat aan de ene kant, aan de andere kant realiseren ze zich niet als ze zelf moeten opdrijven. Alleen lasten.
Nee, dat klopt.
Dus,
ja.
Ja. Nee, bedoelde netto hou je misschien even wel over, maar je hebt heel veel dingen als pensioen en zo, die zijn niet geregeld.
Stelling nummer 2, we borduren even voort op die 10 jaar tijd verdubbeling. Frank, in 10 jaar tijd is de aandacht vanuit Den Haag voor ZZP'ers eveneens verdubbeld.
Ik moet zeggen, het gaat een stuk beter. Hè? Want er wordt nu niet meer over ons gesproken, maar met ons. Dus dat is winst. We worden ook gezien, de commissie ook door de aantallen, omdat we, nou, inmiddels zijn we 15 zetels groot, zal ik maar zeggen. Dat wat de aandacht wel stimuleert.
Hoe bedoel je dat, 15 zetels groot?
Nou ja, als alle ZZP's op één partij zouden stemmen, dan levert dat 15 zetels op. Dus nou ja, dat is niet verkeerd. Maar het is wel zo natuurlijk dat de aandacht is inderdaad wel verdubbeld, maar niet allemaal ten goede. Ook omdat mensen zeggen, ja, het is een ongewenst verschijnsel. En dan hebben ze het natuurlijk over de misstanden en over de misgelopen premies en wat Jaap-Jan zegt. Ook de slecht werkgeverschap wat mensen doet vluchten. Niet wetende dat zij inderdaad dan ook voor alle kosten verantwoordelijk zijn, want die krijgen we helaas heel vaak te horen. Maar we zijn heel blij met de aandacht, want het werd wel eens tijd.
Ja, Jan, zie jij dat ook zo?
Nou, kijk, de aandacht is wel verdubbeld, maar er gebeurt voor de rest niks.
Nee,
het hele punt. Bedoel, ja. Je hebt een moratorium rondom het thema ZZP'erschap. Nou, het is ideeën te over, alhoewel dat ook nog wat tegenvalt. Er wordt met van alles gedreigd, moratorium opheffen. Maar voor de rest worden er geen stappen ondernomen. Men constateert, er zijn heel veel ZZP's, dat is echt heel naar. Heel vervelend, schijnbaar. En that's it.
Ja. Hey, en een hot item is de wet DBA, ooit in het leven geroepen, hè, om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Frank, kan jij dat even in het kort uitleggen?
Oeh, in het kort zeg je erbij. Ja. Dat is een uitdaging. De wet DBA was de deregulering, beoordeling, arbeidsrelatie. En dat was bedoeld om eigenlijk duidelijkheid te... Eigenlijk heeft de wet DBA alleen de VAR afgeschaft. Maar met als doel om meer duidelijkheid te geven over wanneer ben je nou werknemer en wanneer ben je nou ondernemer. Daar wordt nu gepoogd een opvolging aan te geven door de wet VBAR. Ja, ze zijn goed in afkortingen. Die wet gaat het voorlopig nog niet halen en die moet nog helemaal opnieuw naar de Kamer. Maar de Belastingdienst gaat wel het moratorium opheffen en die gaat dus handhaven op werknemerschap en ondernemerschap. En dat gaan ze doen vanuit het handboek loonheffingen.
Ja, dit zijn even heel veel termen voor mij, maar concreet?
Concreet gaan ze vanaf 1 januari starten ze de handhaving op om dus vast te stellen van wat ben je?
Ja.
Een werknemer of een ondernemer. En daar hebben ze geen capaciteit voor, niet genoeg. En ze zoeken dus hulp om te kijken van, jongens, wie kan ons allemaal helpen om de zelfstandige zodanig te informeren dat hij in ieder geval zelf weet wat hij is.
Want is dat een probleem bij veel zelfstandigen ook?
Ja, ik denk dat veel zelfstandigen zich niet realiseren dat ze onder eigen rekening en risico werken. En dat er ook misbruik natuurlijk van gemaakt wordt. Van we zetten hier wel als ZZP'er neer, want dan hoef ik geen premies te betalen. Ik breng het nu negatief.
Even gechargeerd is dit natuurlijk.
Ja. Dat is zonde, want wat we hier allemaal zien om ons heen.
Het gros is een bewuste keuze.
Ja, dat zijn natuurlijk dat is de hele kurk waar de maatschappij op draait. Want alleen die krijgt niet die naam. En wij willen eigenlijk helpen bij de Belastingdienst door te zeggen van, nou, weet je wat, het is even een bruggetje naar Jaap-Jan die dat ongetwijfeld gaat inkoppen. We gaan helpen om te zorgen dat je goed kan vaststellen vooraf, voorspelbaarheid zal ik maar zeggen, wat je bent.
Jaap-Jan, hoe zie je dat?
Nou, precies wat ik aan het begin zei. Wij proberen vanuit de stichting een kader te schetsen waaraan de Belastingdienst ons idee toetst. Dat is natuurlijk een beetje, moet je zeggen, niet helemaal giswerk, zeker niet. Want de Belastingdienst laat vaak in publicaties, in interviews, doorschemeren waar ze eigenlijk naar kijken, waar ze over denken. Ik denk overigens dat ze er zelf ook nog helemaal niet uit zijn, want het varieert nogal een keer, die criteria die zij hanteren. Kijk, aan de andere kant heb je gewoon wet en regelgeving en jurisprudentie. Nou, daar staat wel heel veel in. Overigens kun je ook op meerdere manieren interpreteren. Dat is ook weer even een probleempje. Hè, maar wij willen eigenlijk, en dat hebben we ook gedaan, we hebben gewoon die criteria gewoon die zo her en der worden genoemd op een rij gezet. En daarnaast ook gekeken van, wat vraag je nou van een echte ondernemer? Dat is toch wel iemand die al langere tijd vaak actief is, die een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, aansprakelijkheidsverzekering, iets aan pensioenopbouw doet en ook een buffer heeft. Dan ben je ondernemer, hè? Want zonder dat kun je eigenlijk niet functioneren als ondernemer. Dus dat nemen we allemaal mee in, ja, moet je zeggen, ons kader. Met het idee, ook tweeledig, dat de persoon in kwestie dan weet, hey, ik ben echt ondernemer of oh jee, ik moet wel een paar dingen doen.
Ja, he, dus ja, ik kan me ook zo voorstellen dat je als starter misschien nog bepaalde dingen niet helemaal op orde hebt.
Ja, klopt. Mm-hmm. Dat moeten we, nou ja, dan wordt het in ieder geval, dan moet je zeggen, realiseer zich dat ze een aantal dingen nog niet op orde hebben ja. En dat ze dan ook stappen moeten zetten. Dat is richting, zeg maar, de ZZP'er. Richting Belastingdienst is de ambitie. Ja, dat zij ook onze ideeën toetsen aan hun eigen ideeën. Dat je een soort trusted third party wordt. Dus van, nou ja, die stichting heeft al aardig een bereidje staan. Ze zullen nooit zeggen, daar geven wij ons keurmerkje aan of een stempel erop. Maar dat je wel in dialoog blijft met de Belastingdienst, maar ook andere deskundigen. Van, goh, klopt dat lijstje nog? En is het actueel in die dynamische markt?
Frank, in Den Haag is een bijna eeuwigdurende formatie aan het voortmodderen. Ja. Laatst nog in het nieuws dat rechtse kabinet, dat moet er op een of andere manier komen. Hoe kijken die partijen naar het ZZP'erschap en dan ook die wet DBA?
Nou ja, dat wisselt. We weten van de VVD wat ze exact in hun pakket of in hun programma hebben staan. En dat is, nou ja, dat hadden wij geschreven kunnen hebben, zal ik maar zeggen. Dus dat ziet er leuk en prima uit. NSC zit meer een beetje op de lijn van meneer Borslap. Hè, want je hebt drie soorten werkenden, dus die trekt eigenlijk de ZZP'er in een soort vergelijk met de werknemer.
Ja, ik heb hier staan toevallig. Zij zijn voor de afschaffing van wet DBA. En het moet vervangen worden door heldere en meetbare criteria voor de relatie tussen zelfstandigen zonder personeel en hun opdrachtgevers.
Ja. Nou ja, dat is
vrij breed.
Dat is waarom er dus al 8 jaar een handhavingsmoratorium is, omdat ze daar niet uitkomen.
Ja.
Dus wij hebben,
wat die criteria dan zijn?
Ja, dus wij hebben gezegd, draai het nou om. Ja. Draai nou heldere, meetbare criteria van ondernemerschap.
Ja.
Want die zijn wel te maken. Sterker nog, de Belastingdienst heeft een toets op hun website staan. En als iemand 100% ondernemer is, kan je misschien zeggen van, nou weet je wat, dan doe je misschien eens een klus waar we over kunnen twijfelen, maar laat me zitten. Want je bent ondernemer.
En hoe kijk jij naar hem, mocht dat rechtse kabinet er komen? Ja. Zal dat in het voordeel zijn van zelfstandig in Nederland?
Nou ja, ze hebben ook in hun prioriteiten voor deze huidige informatieronde niets opgenomen over de arbeidsmarkt. Anders dan arbeidsmigratie. Dat is het enige onderwerp waar ze het over hebben. Dat kan je uitleggen als een voordeel. Van, ze hebben dus ook geen mening over het algemeen. Dus ik verwacht dat zij meer richting de ondernemer zullen gaan dan bijvoorbeeld PvdA GroenLinks zou doen.
Ja, Jan, hoe zie jij dat?
Nou, ik sluit een beetje bij Frank aan.
Yes.
Ja, heel goed. Dan zie ik Frank knikken. Ik denk dat dit is echt zo'n onderwerp wat eigenlijk altijd een beetje in het midden blijft hangen. Want vanuit links standpunt zou je kunnen zeggen, ik wil dat medewerkers optimaal worden gefaciliteerd, dat er pensioenvoorziening is, dat er verzekeringen zijn, noem maar op. Hè. Dat is al een links-socialistisch. Maar ja, aan de andere kant, diezelfde sentimenten, het is meer dan dat, kom je aan de rechterkant tegen. Hè, dus ik denk alleen dat het onderwerp zo complex is en het zoveel mensen betreft, dat niemand zich zijn vingers eraan durft te branden. En dat is wat misschien het rare, dat wij met onze stichting een soort middleman kunnen zijn erin. Je kunt zeggen, nou, voor mij zijn dit de criteria. Voor ons zijn dit de criteria. Ja, en als dat inderdaad blijkt te werken, omdat je merkt dat de Belastingdienst zich er ook wel in kan vinden. Ja, dan ben je een soort compromis aan het maken waar alle partijen gelukkig van worden.
Ja.
Frank zei net al dat het dus op die formatietafel is het nog niet top of mind. Wat kunnen jullie als ZZP Nederland doen om dit onderwerp echt op de agenda te krijgen?
Nou ja, kijk, we willen het liefste hebben natuurlijk dat we... als we een methode kunnen ontwikkelen die goedgekeurd wordt door de Belastingdienst, dan heb je natuurlijk wat meer naar de politiek te brengen en zeggen van joh, tijdens jullie verkenning hebben wij in ieder geval al één ding voor je opgelost. Dat is namelijk dit. Dus accepteer dit. Dat wordt door de polder geaccepteerd. Wordt door de uitvoerende organisatie zelfs geaccepteerd. Dus één klus minder voor jullie om te doen. Zet er een stempel op en we gaan zo verder. Dus we gaan ze informeren over het feit dat, dat er een oplossing is.
En is dat voldoende, denk je? Dat...
Nou, je zal natuurlijk ook in de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid... Want het nadeel is altijd dat politiek is altijd simultaan schaken. Het is nooit op één bord, maar altijd op 20 borden tegelijk. En die staan ook nog met elkaar in verbinding. Dus we zullen overal onze notities en onze activiteiten in moeten zetten. Dat gaan we ook doen.
En als jullie nou hier op dat informatieplein rondlopen en wie weet... Proeven jullie ook wel die gesprekken? Leeft dan zo'n onderwerp als de wet DBA? En kunnen jullie daar van informatie voorzien?
Nou, ik denk even het punt is dat iedereen, elke ZZP'er zich er wel mee bezighoudt. Al niet in zijn achterhoofd. Want je weet, het is een moratorium. Het zal wel nog mijn tijd wel duren. En als het zover is, dan zal...
Voorlopig zit ik goed.
Voorlopig zit ik goed. Ja. Nou, en dan zeg ik, nou, maak even onze ZZP-indicator. Loop eens even langs. Je leert wat van. Want dan denk je, nou ja, eigenlijk heb ik toch een aantal dingen laten liggen. En dat geeft je ook een wat veilig gevoel. Dus het is een beetje een soort koudwatervrees die je mensen moet laten overwinnen. Maar het lijkt mij, als ik dat zo hoor, we krijgen mensen die zeggen, ik ben al 30 jaar lang zelfstandig. Ik denk, nou prima. Ik bedoel, dat soort mensen, die hebben dat niet nodig. De instappers die net zijn begonnen, die weten, ik heb nog een traject te gaan. Maar ik denk dat vooral die middengroep, die een aantal jaren ZZP'er is, weet, ik moet stappen gaan zetten richting toekomst. Ik wil toch wat meer zekerheden van, zit ik op het goede pad met dit? Die ook best wel veel te verliezen hebben, ook mooie omzetten waarschijnlijk hebben.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat die geïnteresseerd zijn, met name geïnteresseerd zijn in onze ZZP-indicator.
Nu kijken we vooral ook naar Den Haag, of daar stuur ik natuurlijk nu een beetje op aan in dit gesprek. Hoe kan de ZZP'er zelf zich voorbereiden op veranderingen volgend jaar en ook wel de jaren daarna?
Ja, het zou mooi zijn als we natuurlijk, dat hebben we ook bij de Belastingdienst gemeld. Kijk, generaliseer ik een beetje, maar men bereidt zich nu nauwelijks voor op wat er mogelijk gaat komen. We weten dat ze dat ook bij andere wetgeving op de dag voordat die ingaat denken, oh ja, er komt een wet aan, had ik daar iets mee moeten doen? Dus het is wel goed om ook handen en voeten te geven aan, oké, als dat moratorium eraf gaat, wat betekent dat en betekent dat iets voor jou? Daar hebben wij natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid in. Om iedereen te attenderen op het feit van, ja, jij zal misschien wel iets moeten. Kijk, als ik dakkapellen doe bij particulieren thuis. Prachtig onderwerp, dat DBA, maar heb ik niets mee te maken.
Nee.
Dus word vooral niet zenuwachtig. Maar als je inderdaad op locatie van de opdrachtgever rechtstreeks dan wel via een bemiddelaar werkt. Dan moet je wel even echt nagaan of dat overeind blijft.
Ja.
En ja, wij zenden wordt het.
En dan komt Jaap-Jan natuurlijk ook om ons kijken.
Indicator. Zeker, maar inderdaad, even aansluiten op wat Frank zegt. Ik denk dat in de loop van de afgelopen jaren een aantal groepen in de zorg, in de gemeentelijke markt is ontstaan. Die eigenlijk, als je er serieus naar kijkt, helemaal niet voldoet aan de randvoorwaarden van ondernemerschap. Die zijn eigenlijk van de bestaande baan overgestapt naar ZZP'erschap. Hebben bij wijze van spreken dezelfde collega's gehouden en hetzelfde... kledingkastje.
Misschien maar twee opdrachtgevers bijvoorbeeld of zo.
Ja, want je zijn maar twee ziekenhuizen in de buurt. Hè?
Ja.
Dus dat zijn wel mensen die in de gevarenzone komen. Omdat je dat denk ik niet met droog oog kunt volhouden dat het echt zelfstandig ondernemerschap is.
Maar voor die groep die er nu aan geroken heeft, althans ook aan de voordelen van het zelfstandig ondernemerschap. En bang zijn dat ze dan misschien volgend jaar weer in loondienst moeten komen. Welk advies kan je hen geven?
Kijk, je maakt Frank? Ik maak er aan de ene kant zorgen op dat, want uit onderzoek is ook gebleken dat mensen die verplicht worden terug te gaan naar werknemerschap de sector verlaten. Nou, dat kunnen we in de zorg helemaal niet hebben. Dus als die mensen ondernemen willen blijven, zullen ze toch even moeten kijken van welke opdracht leg ik mezelf dan op? Kan ik nog wel via die bemiddeling bij die twee ziekenhuizen werken? Of moet ik inderdaad echt een andere, bredere propositie en misschien ook in de palliatieve thuiszorg gaan zitten? Ik noem maar een dwars.
Maar Frank, dat zeg je nu even terloops. Dus dat als mensen terug moeten naar vast werk, dan stoppen ze er vaak mee.
Nou ja, dat blijkt uit een onderzoek dat in de zorg dat x procent zegt van ja, als ik terug moet en ik moet weer voor een 24-uurs contract strak in het rooster, ja. Dan hoeft het voor mij niet meer.
Ja, ja, ja.
Ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk.
Zegt ook wel wat, hè?
Ja. Zegt iets over werkgeverschap.
Maar... Nou ja, wat ik net al had, precies dat werkgeverschap, dat moet op een andere manier worden ingevuld. Dat klinkt heel dramatisch. Maar als je dus goed naar de mensen luistert, zijn er vaak kleine dingen die maken dat ze tevreden of ontevreden zijn. Of gehoord worden of niet gehoord. Hè? Dat laatste ook heel belangrijk. Want vaak zijn er dingen die al heel erg duidelijk zijn, alleen en al langere tijd, maar niemand trekt ze er wat van aan. En dat zou denk ik wat mensen over de streep helpen om eigenlijk weer gewoon medewerker te worden. En als je maar statistisch genoeg voldoende hebt, hè, dan kun je ook veel makkelijker flexibeler plannen. Als je maar twee mensen hebt om flexibel te plannen op een populatie van 200, dat is een stuk moeilijker dan als je er 20 of 30 of 40 hebt. Dus dat vind ik een opdracht aan de werkgevers.
Frank, laatste vraag. De wetgeving hieromtrent is heel vaak vooruitgeschoven. He, dan werd het weer verlengd nu tot 2025. Is er een kans dat we in de loop van, van dit jaar horen, het wordt alsnog weer verlengd?
Ik denk dat er altijd een kans is, hoewel de Belastingdienst heel duidelijk heeft aangegeven, wij gaan niet meer op nieuwe wet en regelgeving wachten. Het besluit is...
Het heeft te lang geduurd.
Ja, en er is een besluit genomen om dat moratorium op te heffen en vanaf 1 januari te gaan handhaven. Wat ik ook wel logisch vind, want ja, we moeten toch... Je kan niet eeuwig in het tijdperk van de wortel leven. Je moet ook weten dat er een stok is. Dat moet wel gaan gebeuren. Of de politiek kan dat natuurlijk terugdraaien. Dus dat is natuurlijk... Ja, we leven in zo'n onzekere tijd dat ook dat zou onzeker kunnen. Dat het nieuwe kabinet, mocht er te komen, zeggen van... Ja, wij vinden die situatie van rust wel prettig, dus handhaaf maar even niet. Maar dat verwacht ik niet.
Wat in ieder geval wel definitief is, is het einde van dit radiouur. Een mooi bruggetje vond ik het zelf. Mag ik jullie hartelijk danken, Frank Alfrik en Jaap-Jan Brouwer.
Yes. Live vanuit Hart van Holland in Nijkerk is dit de dag van de ZZP'er. Bij de ondernemer op Nieuw Business Radio.